Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen lieve mensen. Dit is weer een gesprek, het 17e inmiddels alweer van, Marja, zeg je naam.
Marja Oosterman, goedemiddag.
Ja, en Yvonne Hagen naar Ratelband. Ik zet altijd maar even mijn naam erbij, want ik heb op het internet gezien dat er een Yvonne Ratelband bestaat al, die is jonger dan ik. En ook nog een Yvonne Hagenaar, dus dubbelop, ja, heel apart. Maar dus daarom doe ik die twee namen maar bij elkaar, die dan ook van mij zijn. Mijn geboortenaam en de naam die ik in het huwelijk heb aangenomen. En die mag ik allebei gebruiken.
Ja, Marja. Dat is het voordeel, hè?
Ja, dat is het voordeel. Waar gaan we het over hebben? Dat was even de vraag. En ik zei, nou weet je wat, ik heb zo'n boekje waar ik soms wat me te binnen schiet. Of wat ik wel eens hoor van iemand. Of een stukje lees wat ik echt mooi vind. En ook van mezelf hoor. Dus dat schrijf ik wel eens zo op. Ik was het al heel lang van plan, maar er kwam eigenlijk nooit wat van. En eigenlijk dacht ik in de loop van de jaren, nou wat stond ik dan gewoon nooit doe. En zo ben ik maar eens begonnen. Ik ben het op papiertjes gaan schrijven en dat lag overal door mijn huis heen en je kent dat wel. En op een gegeven moment heb ik gewoon eens een klein boekje gekocht en daar ben ik het gaan inschrijven. En dat bevalt me prima. Dus ik zal er een stukje uit voorlezen wat me gegrepen heeft op een gegeven moment. Ik weet niet meer hoe ik eraan kom, maar ik zal het eventjes voorlezen. Ik citeer dus. Ik voel mijn leven in de wereld van oorzaken. Vroeger leefde ik in de wereld van de gevolgen. Heb je het? Begrijp je dat? Ja?
Ja, mooi. Ja.
Vroeger leefde ik dus in de wereld van gevolgen. Hè? Dus als ik een bepaalde richting uitdacht, dan was ik daar verantwoordelijk voor. En dan ging mijn leven in die richting. Ik had dat niet eens zozeer door. He, dat je leeft naar aanleiding van je eigen gedachten en ook wat je doen en je laten. En toen kwam er iets in mijn leven waardoor ik dat inzag. En dat ik nu in mijn leven leef van de oorzaken. He, dus ik leef nu nadat ik dus op een andere manier, op een diepere manier in mijzelf terecht ben gekomen in de kern. En daar gezien heb hoe je kunt leven. Dat je zelf verantwoordelijk bent voor alles wat je doet. Dat de ander, zoals natuurlijk veel gezegd is, zoals je vaak hebt kunnen horen van mij. De ander absoluut nooit schuldig is. Daar gaan dus inderdaad wel heel wat gedachten overheen.
Ik vind het wel mooi. Moet je nog één keer helemaal halen, want dat was zo mooi beknopt.
Ja. Ik voel mijn leven in de wereld van oorzaken.
In de wereld van oorzaken.
Ja. En dat is ook zo. Daar voel ik mij in leven. Vroeger leefde ik in de wereld van de gevolgen.
Dan was je bijna. Dat kent eigenlijk iedereen wel, denk ik.
Ja, want dan was je. Dan leefde je maar een beetje. Ja, je leefde maar een beetje. Zonder dat je dat wist hoor, want je dacht toch dat je heel bewust leefde. Maar er gebeurde van alles. En je dacht dus dat het jou zomaar overkwam. Hè? En dat gebeurt toch zomaar, riep je dan.
Je zegt bewust leven, op een gegeven moment merk je ook dat je permanent bezig bent. De gevolgen van eerdere daden, misschien zelfs vorige levens, dat je die allemaal aan het doorwerken bent. Het is wat jij nog wel zegt, maar ook soms is het wel bloedig.
Ja, ja.
Met gevolgen bezig. Dan ben je permanent met gevolgen bezig. Dan kun je wel ook tegelijkertijd heel veel hier en nu ervaring hebben, maar je zit nog steeds met de consequenties.
Precies.
En de gevolgen dus van je vroegere daden of vroegere levens.
Ja.
Dat is wel heftig.
Ja, nou inderdaad. Want dan zeg je bijvoorbeeld, het toeval bestaat hoor, het overkwam mij. En dan moet je nou eens horen wat mij overkwam. Nou, zo is het dus niet. Want als je bewust leeft, dan weet je dat wat jou gebeurt, dat dat een oorzaak heeft in jouw eigen gedachtenwereld. En daar ben je verantwoordelijk voor. Terwijl je in dat andere, in dat oudere, maar al te gemakkelijk, je in het algemeen, hè, dat je daar maar al te gemakkelijk de verantwoording bij de gebeurtenissen legt. Of de verantwoording bij de anderen legt. Of van, kan ik er wat aan doen? Hè, het is mij zomaar overkomen. Of dat anderen wel eens bij een ramp zeggen, ja, het zou je toch zomaar overkomen, zeg. Dat zeggen mensen. Maar het is niet zo.
Ik wil straks even naar die wereld van oorzaken. Maar ja, het slaat toch wel een beetje aan wat ik jou toch vertelde voor dat gesprek. En ik vind toch dat het er dan toch maar een beetje over moet hebben. Weinig mensen die dit horen denken. Maar ik maak een of andere olieremedie van zeepblad.
Ja.
Die kun je uitwendig gebruiken. Je moet zelfs uitsluitend uitwendig. En wat doet die olie? Die zet je heel goed in je eigen kracht, in je eigen energie. En wat gebeurt er dan dus ook? Dan gaan mensen dus zien wat niet van jou is, of wat niet bij jou hoort, wat er aan invloeden en keuzes en weet ik veel wat allemaal in de weg zit om echt zelf te zijn. En wat is er nou zo grappig aan? Dat je dus, dat middel maak ik al jaren, dus ik ken ook heel veel verhalen van mensen die daar dus effect van hebben ervaren. Maar je ziet dat sommige mensen helemaal niet eens in de gaten hebben dat dat middel de ondersteuning is. En dat en andere mensen meteen merken van, ik kom ineens heel anders in mijn lijf zitten. En tussen die twee verschillen van bewustzijn, en het is wel grappig dat het effect van het middel voor iedereen hetzelfde is. Want iedereen verandert daarna allerlei dingen in hun leven.
Ja.
Maar dat en waar ik aan moet denken, als je het zo hebt over die wereld van gevolgen, is de onbewuste kant, dat je die heel vaak niet hebt. Een voorbeeld dat ik vaak gebruik, is een vrouw die ik een keer kende, die het een keer proberen, die jaren voor ze gaan. Het was een beetje volks, een vrouw, ze had een plat accent, en ja, een best ingewikkeld leven. Na twee maanden zie ik het toevallig weer, en ze begint zo te alleen dat flesje terug hebben, want het doet toch helemaal niks. Nee, om het terug te hebben, ze is nog half vol, zei ze. En dan doet het grootste flesje deel, ik had dan niet van hem. Ik ging doorvragen. Ik zeg, maar hoe is het nou eigenlijk met dit? Nou, ze had dus een relatie met haar vriend gebroken. Ze had haar vriend de baas de wacht aangezet. En inmiddels een nieuwe baan. Maar nee, inmiddels ben je helemaal niks.
Mm-hmm.
Ja, dat vind ik zo grappig.
Ja.
En dat eigenlijk is het een beetje haaks op wat je zegt. Want het is een middel wat je helpt om bewust te worden van dingen. Aan de andere kant, je bent het wel zelf. Hè? Dat is niets anders dan dat het middel je helpt gronden en steunen. En uiteindelijk ben jij toch degene die de beslissingen neemt om ziet hoe het functioneert.
Ja, als je dat vast kunt houden. Kijk, het is wel zo dat een mens dus op een gegeven moment een middel nodig heeft. En dat middel kan ook razend goed werken. En ik wil daartoe niet jouw middel tot algemeenheid laten zijn. Maar er zijn natuurlijk meer middelen en die mensen dus even in hun evenwicht brengen. Hè? Maar uiteindelijk is wat je in je evenwicht brengt, is de gedachte die je naar je eigen bron laat gaan, je eigen geest, jouw eigen denken. Dus de ziel die je bent, die is oppermachtig. Als je dat, met behulp van andere dingen, waarschijnlijk, je naar binnen kunt richten, naar die ziel, dan is de ziel de heerschappij in jouw leven. En die deelt de bevelen uit die jij zelf bent. En dat is dus het leven dat je op dit moment hebt. Dat is dus, waar je in leeft. Begrijp je?
Nee, ik snap ook wel.
Begrijp je wat ik bedoel?
Moet ik naar die wereld van die oorzaken toekomen op een of andere manier?
Ja, dat, voor mij geldt dat, ik wil niet zeggen natuurlijk, maar toch wil ik dat wel zeggen. Zonder de middelen, zonder daar eigenlijk met anderen over te spreken, is voor mij en waarschijnlijk met mij ontstellend veel andere mensen het meest vanzelfsprekende, het je naar binnen richten. Daaraan wil ik niet zeggen dat alle middelen en alle gesprekken, dus alles wat daarmee te maken heeft, wat nog niet zich naar binnen richt, dat dat niet goed zou zijn, maar dat is juist een weg daarnaartoe. Een weg naartoe om bij die bron uiteindelijk aan te komen. Dus altijd goed, naar mijn mening. Maar die bron, dat denken, dus je ziel, deelt de bevelen uit. En zo ga je leven. Dat is dus, zo wordt het leven geleefd. Dus als je, ook al weet je het, ook al kom je bij die bron uit, en je bent dan toch nog, nou, bangerig, dan schiet je dus uit die bron, laten we zo zeggen. Dan komen daar weer andere gevolgtrekkingen uit. Dan kom je dus weer in die gevolgen terecht. Dus het gevolg van het negatief denken, het gevolg van de angst en het gevolg van, nou ja, negatief denken dus. Dan zit je niet in die kern. Maar soms hebben mensen dat inderdaad nodig om tot die kern te komen, om even in dat evenwicht van zichzelf te komen. En dan kan wat jij maakt, dus die extract, hè, bloemenextract.
Nou, het is een massagraven.
Ja.
Dat gaat ook niet op.
Heel veel hulp bieden, hè?
Ja.
Ja.
Maar het kan ook met meditatie of allerlei manieren, maar die hulp.
Ja, het is een hulp, ja.
Ik denk waarom grijpen we daar zo makkelijk naar? Nou, niet zozeer mijn middel, maar we zoeken toch allemaal, je ziet heel veel mensen, zie je ook therapie shoppen, cursussen shoppen en workshop dit en lezing dat. En nou, dat moet iedereen natuurlijk zelf weten of hij of zij dat wil doen. Je ziet mensen zelfs gewoon zichzelf voorbij lopen, omdat ze maar achter zichzelf aanlopen te horen van wie gaat mij nu vertellen hoe ik verlicht kan worden of weet ik veel wat. Het echt naar binnen gaan, waar jij het ook over had, is enorm belangrijk. Maar het komt steeds meer terug. Maar het zit niet in deze huidige westerse cultuur. Integendeel, daar die huidige westerse cultuur vindt, als je een baby hebt, dat je al vrij snel aan het werk moet in plaats van dat je tijd voor die baby kan maken. We moeten, dus als gezin moet je twee banen hebben. De kinderen moeten na schooltijd ook allerlei dingen doen en we zien elkaar nog even als geluk hebben bij de maaltijd, dan word je niet onder de tv gegeven. Ik chargeer een beetje, het is niet iedereen zo, maar voor heel veel gezinnen is dat aan de orde. Ja, hoe leer je dan in deze wereld opgroeien als kind met inderdaad, want het is normaal om naar binnen te gaan. Ja. Dat is één groot extravert verhaal.
Ja, aan de ene kant, maar aan de andere kant, als je eenmaal begrepen hebt dat alles uitmaakt in je leven, dan doe je niet anders meer. Want dan weet je dat je wat er dan in je leven gebeurt, niets meer in die gevolgen zitten. Dan weet je dus dat je, ja, wat zal ik, eigenlijk zit ik een beetje, ja, we praten eigenlijk over verschillende dingen, weet je. Mensen die daarin vastzitten, en dat zijn er miljoenen, die vinden dat leven ook heel gewoon. En ook ik hoor, ik behoor daar ook bij, jij ook. En we leven nou eenmaal in een maatschappij waar dat als gewoon gevonden wordt. Maar waar het eigenlijk gewoon alleen maar om draait. Dat je krijgt wat je toekomt. En dat kan ook inderdaad in een huis zijn. Dat kan ook met een gezin zijn. En dat kan ook als je dat per se wilt met een baan zijn. Maar als je over die dingen nadenkt, dan kun je ook tot andere conclusies komen. Ik wilde hier eigenlijk niet te ver op ingaan, want dan lijkt het dus alsof ik ga oordelen over gezinnen waar man en vrouw beide werken en met de kinderen naar de opvang gaan enzovoort enzovoort. Nou, misschien is dat juist wel heel erg goed voor mijn kind, omdat het misschien thuis te eenzaam zou opgroeien. Maar uiteindelijk is een samenleving waar we met liefde met elkaar omgaan. En waar we de deur niet sluiten voor de ander. Ja, dat is toch heel ver weg. En dat zit wel als je in dat diepe, in die kern bij jezelf voelt. Maar ook in deze tijd is het verschrikkelijk moeilijk om vanuit die kern, niet vanuit die kern te leven, maar om staande te blijven. De omgeving, de samenleving, je werk en alles, dat duwt daar tegenaan om je daar maar vooral uit te halen. En ik heb natuurlijk al die lezingen en al die gesprekken ook met jou erover gehad dat het zo eenvoudig is. En dat is het ook, maar de meeste mensen vallen om. Ze kukkelen om, ze kunnen het niet aan. Want de grootste pijn, en dat heb ik zo vaak gezegd, de grootste pijn is dat je niet in je bewustzijn wordt herkend of erkend. Ik wil niet zeggen geëerd, maar daar ligt de grootste pijn. Dus ja, dan ga je toch maar weer verder op het ingeslagen pad waar je opgekomen bent op deze aarde. En we weten allemaal dat het eens ophoudt. Een periode in het leven van de mensheid, dat is altijd maar een korte periode geweest. Misschien een paar duizend jaar. En dan kwam er weer iets waardoor de mensheid weer helemaal tot zichzelf kwam. Tot de basis. En dan ging dat weer omhoog. En kwamen er weer enorme culturen. En ook dat klapte weer naar beneden. En zo blijft dat maar gaan. Ja.
Zitten we op het bijna onpadpunt?
Nou ja, je hoeft alleen maar 2012 in te klikken bij Google. En je hebt, ik heb het nog niet eerder gedaan, maar ik hoor het zo hier en daar om me heen. En ja, je komt duizenden websites.
Hits
kom je tegen. En dat is natuurlijk ook zo. Dit is een periode waarin het bewustzijn ongelooflijk snel gegroeid is de laatste 12, 14 jaar. En dat is een voorloper op 2012, die volgend jaar aankomt, waarvan men zegt dat het 1 december 2012 is. En waarvan we denken dat het dat het dan een totaal andere wereld daarna is. Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon hetzelfde doorgaat zoals nu. Alleen de mensen die spiritueel bezig zijn, laten we het allemaal zo noemen, die zien een verandering in de trilling. En de anderen, ja, ik geloof dat we het vorige maand ook erover hebben gehad, als ik me goed herinner. De anderen zullen gewoon doorleven zoals ze dat altijd gewend waren.
Natuurlijk wel. Het kan ook heel geleidelijk gaan voor andere dingen. Er zijn natuurlijk wel wat schoksgewijze veranderingen. Ik had het morgen van een vriendin die om allerlei dingen bezig is en dan lichtwerkt als krantje leest. En zo zijn allemaal van dat soort plaatjes. Die ook inderdaad vertellen dat er weer een zoveelste shift aankomt en een zoveelste trillingsgetalverhoging. Ja, dat denk ik altijd van hoe zit dat nou? Ja, ik heb een jaar gehad dat ik allerlei dingen merkte. En dat ik dan later zei, logisch. We hadden dat aan de hemel staan, een constellatie. Als dingen bij elkaar komen. Maar nu zijn inderdaad dingen die je niet zo snel meer direct aan de hemel vindt. En dat je zomaar ineens een dag volkomen onlogisch lichamelijk moe kan zijn. Heel veel mensen klagen daar ook over.
Ja, denk je ook niet dat het... Dat komt onder meer doordat we toch allemaal een andere trilling ervaren. Dat we voelen dat we op de een of andere manier, ik wil niet zeggen zo niet door kunnen gaan, want dat heeft ook weer zoiets onherroepelijks. En het doet me aan milieumaffia, hè, zoals dat genoemd wordt, denken en doemdenken. Maar dat bedoel ik dus niet. Die kant wil ik absoluut niet opgaan. Maar als je ziet wat wij hier op aarde allemaal aan heel gewoon vinden, de wijsheid die uit de krant komt, de wijsheid tussen aanhalingstekens, op de televisie, overal, iedereen denkt dat het daar allemaal om gaat. Nou, dan denk ik, als ik dus terugtreed in mezelf, in die kern, dan denk ik, dat is helemaal geen wijsheid. Dat is een dommigheid, nou, dat wil ik ook weer niet oordelen, maar dat is niet de wijsheid die diep in jezelf leeft. Dat is een gevolg van het denken, van waar ik dus daarnet ons gesprek mee begon. Dus het gevolg van het denken, van de wereld van de gevolgen. Ja. Maar het werkelijke diepe denken, dat is dus wat de Godheid, die overal in vertegenwoordigd is, als werkelijke wijsheid ziet. En die werkelijke wijsheid, die innerlijke wijsheid, hebben we allemaal in ons. Maar die laten we niet naar boven komen. Je hoort het niet in de programma's, je hoort op de televisie, op de radio niet. Nou, toevallig zat ik gisteren even, wat heet toeval, was aan het zappen. En ik kwam eventjes in, ja, ik was even in een programma van, hoe heet het nou? Het Zesde Zintuig. En dan zag ik een vrouw, die dus helemaal diep naar binnen ging en daar dus ook kon kijken. En zo eenvoudig is het ook. Dan kom je tot hele andere wijsheden, tot hele andere inzichten. Nu staat iedereen zich op te winden op de televisie over die partij en over die partij en over die partij. En die zegt dit en die denkt dat. En iedereen daar heeft daar weer zijn eigen mening over. Ik zie journalisten die eigenlijk een beetje de boel tegen elkaar opzetten. Die weer met hun eigen conclusies komen. Mensen die iets zeggen en dat wordt helemaal uit zijn verband gerukt. Nou, dat dus. Dat noem ik geen wijsheid meer. Dat is een domheid die wij tot wijsheid verheven hebben hier op deze aarde. Terwijl de innerlijke wijsheid gewoon binnen in onszelf is.
Over dat omslagpunten en trillingsgetallen verandering, want daar ging ik helemaal op in. Het verhaal is dus een af te denken dat er dus echt een soort verhoging van trillingsgetallen plaatsvindt. Ja. Je moet echt af en toe ook even de gevolgen lichamelijk van merken.
Ja, dat heeft er allemaal mee te maken. Ja.
Heeft er allemaal mee te maken, want dan komt het 2012 verhaal vaak erbij om hoe kijken. Diezelfde vriendin had ook nog een hele leuke opmerking, sluit ook een beetje aan bij wat jij zei. Stel je nou toch eens voor dat je de aarde bent, dat jouw huid de aarde is. Hè? Ik probeer maar eens voor te stellen wat er allemaal. Nee, jij bent de aarde en jouw huid is dus de buitenkant van de aarde. Dan moet je kijken wat er allemaal mee gebeurt.
Ja.
Dat vond ik heel mooi, omdat is zo. Als je dus echt. Kijk, wat doen wij nou met dat buitenkant denken? Hè? En er zit zoveel hebzucht in. En we vinden het. Het is morgenavond, dat is het hier al geweest, sorry, ik moet geen datums noemen. Maar het is een programma van cabaretier Xavier Guzman, die dat opgeeft. Hoe leg ik het nou uit aan mensen in de derde wereld dat wij toiletpapier hebben met drie lagen en kussentjes, luchtkussentjes?
Ja,
als je dat soort roles en plaats- en tijdswitches maakt, dan ga je ook van nadenken. En als je jezelf plaatst in dat kader en je gaat dan naar binnen, dan kom je toch tot heel andere conclusies over wat je nodig hebt in het leven.
Ja, nou, dat is ook
zo weinig nodig.
Ja, je hebt bijna niks nodig hoor. En als je dus de durf hebt om te vertrouwen op het universum, om te vertrouwen op je eigen kern, dan krijg jij wat je nodig hebt, krijg je dan. Want dat dus, wat ik net zei, dat zijn de bevelen die je eigen ziel, de bevelen, hè, die je eigen ziel geven aan, laten we zeggen, de energie, om jou dat te geven wat die energie aan jou wil geven. Je hoeft het alleen maar te bevelen, je hoeft het alleen maar te zeggen. Je hoeft het alleen maar werkelijkheid te maken en je krijgt het. Dat kunnen die mensen in de andere werelden ook, maar die zijn dat helemaal kwijtgeraakt. Ik bedoel dan in de andere werelddelen. En je hebt het over dat je kunt voelen dat je de aarde bent. Ja, dat, doe maar eens als je in je eigen lichaam zit en je voelt je eigen huid. Dan kun je je voorstellen dat jouw lichaam uit miljarden universa bestaat. Dat al die cellen, en nog kleiner dan die cellen, gewoon werelden op zichzelf zijn. Dat het allemaal in jouw lichaam plaatsvindt. Dat is bijna niet voor te stellen, maar als we op die wijze denken, gaan we ook heel zorgvuldig met ons leven om. Gaan we ook heel zorgvuldig met ons lichaam om. En dan denken we ook, ja, waarom zou ik zoveel zoet eten? Waarom doe ik dat mijzelf aan? Waarom doe ik zoveel vet? Waarom doe ik mijzelf dat aan? Want je wilt alleen maar het allerbeste voor jezelf. Je wilt alleen maar het allerbeste voor de aarde, maar dat kun je niet anderen afdwingen. Dat kun je alleen maar voor jezelf doen. En dat kun je uitleggen aan anderen, maar wat ze ermee doen, moeten ze, mogen ze zelf weten. Ze kunnen anderen wel bewust gaan zitten maken, maar ik weet, het zal misschien wel wat uithalen. En vooral als we daar geweld bij gaan gebruiken. Nou, dan worden we nog bang ook. Maar ik denk dat we ons moeten, of moeten niet, maar als we eens over nadenken, dat we ons gaan gedragen zoals God zich gedraagt. Dat we het laten. En dan gaat het maar fout. En daar leren we van. Want we schijnen niet te kunnen realiseren hoe de dingen werkelijk zijn. We moeten dat leren met zware gebeurtenissen. Hier op aarde of in ons leven. En dat hebben we blijkbaar nodig. Ja, er zijn
nog zware gebeurtenissen mondiaal.
Ja, nou dat, zeker.
Je voorspelt dat steeds grotere rampen zouden komen. Maar het
zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Ja.
Dan zeg ik de wetenschappelijk ingestelde, ja, maar dat komt ook omdat er meer mensen zijn, dus neemt het aan de slachtoffers.
Nou, dat is ook ontegenzeggelijk waar.
Dat is ook waar, maar ja zo'n watersnoodramp met zo'n omvang als in Pakistan, in China, helemaal zo nooit wat zo groot.
Nou, je moet, dus, moet ook bedenken dat het nog nooit zo groot hier in het Westen en op de televisie is geweest. Die enorme hoeveelheden regen, nou, dat is natuurlijk ook nieuw, denk ik. Maar aan de andere kant, wat weten we van 100 jaar geleden hoe het bij die mensen was? En dan bedoel ik niks negatiefs als ik zeg bij die mensen. Hè? Daar weten we niets van.
Is daar wonen. Dat
die daar wonen, ja. Daar weten we niks van. Nou, het komt nu allemaal in het nieuws. Omdat, ja, als er wat gebeurt, dan horen we het de volgende minuut en masse. Dan weet iedereen ervan. Maar het is wel zo. Ik denk wel dat er... Ja, er zal... Kijk, de natuur, die is altijd almachtig. En daar kunnen we tegen waarschuwen. Maar we kunnen ook zeggen, ja, nou, we zijn met z'n allen hardleers. Inderdaad, we gebruiken allemaal wc-papier. Het is natuurlijk eigenlijk van de zotte. Dat doen we, omdat we dat doen. En ik zou het niet anders willen. Klaar, punt, zo ligt dat gewoon. Maar het is natuurlijk belachelijk dat we voor een klein plasje 10 liter water... of misschien voor sommige toiletten wat minder, weg laten stromen. Ik weet niet meer wie dat was.
Soms denk ik wel eens, laten we het maar lekker door laten stromen, want dan komt het weer zo'n hoop schoon water weer terug.
Ja, ja en nee. Ik
weet niet meer wie dat is natuurlijk wel het geval. Er zit altijd twee kanten aan. Ja. Dat enorme watergebruik dat we hebben. Ja, aan de andere kant is zoveel onzuiver water. Dat ze moeten wel vanzelf steeds meer water voor zuiveren. Maar het is een beetje kromme redenering, want die gewoon niet opgaat als je echt in de kern gaat beschouwen. Maar iets ervan, dat had ik altijd wel van, ja, dat betaal ik zelf, wat ik schoon water wil gebruiken. En wat veel erger is dat we dat wc-papier en zo allemaal maar gewoon in de wc gooien. Als je op de Griekse eilanden bent, kan dat niet, hè? Dan krijg je echt een mandje, een plastic zakje en daar moet je een wc-papier in doen. Ja.
Wijzer voor gebruikt. Ja. Oh ja, in andere landen. Ik heb destijds, ja nu is dat wellicht niet meer zo, maar ik heb destijds, zoals je weet, behoorlijk veel in China rondgesjouwd. En ja, dat werd gewoon opgevangen en dat ging over het land heen. En dan zei ik al, oh, geet, wat vies. Maar ja, ik realiseerde me niet dat eigenlijk de allerbeste mest is die er bestaat. Hè? Wij zijn allemaal
de koeienmest en de paardenmest.
Ja, natuurlijk. Allemaal. Maar wij zijn allemaal opgegroeid met dat kunstmest het beste was voor je land. Nou, hoe scheef. Nou, dat is dus wat ik bedoel. Dat is dus wat de mensen dachten wat wijsheid was. En waarvan waarschijnlijk God zegt, ja, wat is dit nou voor iets idioots? Maar goed, als jullie dat willen doen, ga rustig je gang. Kijk waar dat toe leidt, want ik grijp niet in. Doe wat je moet doen. En uiteindelijk zul je ervan op terugkomen. Of, ja, dan wordt het water zo vervuild. Of de mensen worden in zichzelf zo dwaas, idioot in de ogen van anderen. Hè, dat ze op een andere wijze gaan leven. Zoals primitieve mensen dus dat doen. En dus helemaal niets meer verspillen. Maar dan moet dat omdat we niet anders meer kunnen. En zo zal dat gaan. Dat is niet een doemdenken. Helemaal niet. Maar als we met z'n allen zo blijven gaan. En ook de enorme hoeveelheid zielen hier op deze aarde. Nou, we zijn met meer dan de 6 miljard, denk ik wel hoor. Maar we mogen het zelf weten. Maar dat zijn nou dat is dus wat ik bedoel. We draaien allemaal zelf voor de gevolgen op. Ook daarin. Het is niet alleen maar waar ik er straks mee begon.
Ja, met elkaar. Ja, we zijn dus
ja, met elkaar.
Op een groep ziel, net als
dat. Ja, natuurlijk.
Ja. Draaien we met elkaar voor op. Ja. Als jij van de consumenten bent, maar de rest van de wereld niet.
Nee.
Dan is het toch met de gevolgen. Ja. Ben verkeerd.
Ja. Nou, dat is dus waar ik dus, wat ik daar straks al zei. Vroeger leefde ik in de wereld van de gevolgen. He, het gevolg van dit en het gevolg van dat. Maar ik ben wel zo dat ik mezelf het allerbeste geef. Dus als we het over een huis hebben, een tuin, een mooi balkon, noem maar op. Of kleding die je goed of lekker zit, dat gun ik mijzelf. Dus ook weer goed toiletpapier, om maar zo te noemen. He, want dat is voor mij ook belangrijk. Dat is er op dit moment dat ik hier leef. En dat vind ik prettig, want ik wil helemaal niet terug naar primitieve toestanden, maar ik denk wel uiteindelijk dat we als mensheid ooit, misschien zal het nog een paar honderdduizend jaar duren, ik zou het niet weten, maar dat we ooit weer terug naar af moeten, of dat de mensheid gewoon naar een andere planeet gaat en een bepaalde vorm van de mensheid hier achterblijft, die op een andere wijze denkt, dat zou kunnen. Want dood bestaat natuurlijk niet. Maar dat we dus niet meer terug hoeven te komen op de aarde waar de wet van oorzaak en gevolg heerst. Maar dat we verder kunnen in onze ontwikkeling en in onze evolutie verder. Dus op andere planeten, in andere zonnestelsels. Maar misschien niet met het lichaam dat we nu hebben. Maar de ziel die we zijn en een andere vorm van een werkelijkheid om ons heen. Ja. Ja, het is wel even stil, hè?
Ja, nou, ik zit gewoon even te luisteren. Lekker ontspannen.
Ja.
Ja. Ja, ik vind het trouwens wel grappig. Niet net al het woord consumeren vallen. Ik zeg steeds vaker, dat woord is al een lang geleden uitgevonden. Consumeren. Ik zeg steeds vaker als mensen bij mij op bezoek zijn of zo. Dan kom ik toch wel eens van, goh, heb jij nog geen plastic? Dat ik mijn allerbeste tv. Uh-huh. Maar neem ik de fles screen. Dat is heel rustig mijn tv. Toch nog.
Ja, mag je even. Mag je heel
ja,
even.
Is toch nog een fles screen. Dit is toch maar een klein rol tv.
Ja, maar weet je.
En dan ga ik op plaats zeggen. Ik ben van de consumenter. Ja. Heel erg stil.
Ja. Maar weet je. Ik wil je even in de reden vallen. dan heb ik een vraag. Waarom sta jij mensen toe dat tegen jou te zeggen?
Ze doen het gewoon en ik geef antwoord. En daar zeg ik, weet je minder.
Nee.
Nee, je denkt dat ik op een diep niveau zorg dat mensen dat tegen mij zeggen?
Ja.
Ja. Dat is interessant. Ja. Dat is leuk voor mij.
Kijk, het is heel simpel. Als je werkelijk in jezelf staat, hè, dan durven ze dat niet meer te zeggen. Hè?
Geloof ik eerlijk gezegd, geloof ik dat niet. Ik zeg gewoon, wat er namelijk gebeurt. Is dat mensen die dat zeggen, die zeggen daarmee iets over zichzelf. Want dat is die zelf net niet
dat
plastic screen heeft gekocht. Ja. Daar is eigenlijk heel blij mee.
Ja. Ja.
En dat mag die ook zijn.
Ja.
Maar die vindt dan ineens, omdat hij het zo'n mooie tv vindt, vindt hij ineens mijn tv niet meer mooi.
Ja.
Dus dat is heel gewoon rustig. Als je het niet mooi vindt en je wil hier daar geen tv meer kijken, kun je lekker thuis naar je eigen plastic screen kijken.
Ja.
Heel simpel.
Ja.
Daar zit ik ook niet mee.
Nee.
Dus maar, ik weet niet of dat het precies is dat ik ze toesta. Het zegt ook iets over die ander. En mensen mogen bij mij altijd alles uiten waar ze zin in hebben. Ik heb niet gevoeld iets over mij zegt. Hmm. Ik vind het juist wel grappig als het aan de orde komt. Omdat ik dan een gelegenheid krijg om ook een andere manier van kijken en denken laten
zien. Dat is waar. Maar aan de andere kant zou je erover na kunnen denken dat iemand toch... laat ik het een beetje chargeren. Hè? De brutaliteit heeft om iets wat van jou is, in jouw huis, wat jouw huis is, daar kritiek op te hebben.
Ja,
het is jouw mening, dit doe jij. Punt uit. En dat kun je dus, dat is een houding, hè? Dat is een houding. Die kun je dus, laten we zeggen, in de taal zeg je dan, kun je afdwingen. Maar dat is een houding die binnenin je zit en die aan je houding, aan je aura te ruiken is door de ander.
Ja. Ik denk dat je gelijk hebt, maar ja. Ik denk dat in mijn geval niet aan me opgaat.
Ja, dat is het niet, maar ik wou het je vragen.
Als dat soort onderwerpen ter sprake komen, want ja, ik heb al eerder gezegd, ik ben nooit helemaal vrijgekomen van het zendelingenpeertje. En ik vind het wel erg leuk als ik zo'n kans krijg iedere keer.
Ja, ik ook hoor.
Ze zeggen over consumenten. Dus ja. ik denk alleen maar, ha, daar is er weer één.
Ja. Trouwens, ik heb er ook nog geen één hoor, flatscreen. Ik vind echt, wij kijken niet zoveel tv. En af en toe zit ik eens even lekker te sappen. Maar als ik dat doe, dan zit ik heel vaak even achter de computer even te kijken naar uitzending gemist. Nou, dan heb ik het wel weer gezien hoor.
Nou, er begint nu een nieuwe verleiding te komen. Je hebt nu die echte smartphones. Hè. Dan heb je zo'n soort mini-computer met de telefoon. Nou, dat komt echt op neer.
Ja.
Internet. Je kunt, je hebt eigenlijk je TomTom in je mobieltje zitten. Je kunt even aan je TomTom vragen, waar zit de discussie, pizza, restaurant? En zo gaat het maar door.
Ja.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat dan toch zo langzamerhand zeg. Ik zeg, weet je. Wanneer zou mijn telefoon kapot gaan? Want die wil ik ook wel.
Ja.
Ja. Dat komt in mijn geval op omdat ik al jaren geleden, ik geloof in 95, 96, was ik al betrokken bij het nadenken over wat dit technisch mogelijk zou worden. Ja. En hoe je die toepassing kon maken en zo. Ja. Dus, en nu is het
zover.
Het opgekomen dat het gemeengoed is. Ja, en dan is het eigenlijk zo'n beetje de slang die in zijn eigen staart gaat bijten. Dan denk ik, ja. Ja. Ik hoef straks geen nieuw notebookje meer. Ik hoop straks gewoon een goede smartphone, want daar heb ik genoeg aan.
Ja, ja.
En ik wil wel nog een toetsenbord blijven houden, een gewoon toetsenbord. En gewoon eenvoudig computer zijn om een boek en artikelen te kunnen schrijven. Ratel. Het gaat lekker met een groot toetsenbord. Dat gaat nooit met zo'n klein dingetje.
Nee.
Verder, ja, even een mail checken, even dingen nakijken, even iets opzoeken. Ja, dan hoef ik niet meer voor aan de computer te gaan zitten, dat kan je gewoon mobiel doen.
Ja.
Maar dan, er gebeurt dus nu alweer hetzelfde van, heb jij nog een gewone telefoon? En dus zit ik voor het eerst eens met een onderwerp en ik denk, ja, misschien dat ik eens een keer iets wat nog niet kapot is, toch ga vervangen. Maar dat is dan, ik denk voor het eerst in 30 jaar of zo.
Ja.
Dat doe ik dus nooit. Ik kan niet iets. Ik kan het ook gewoon. Omdat het is. Ja, eigenlijk. Op een gegeven moment kwam er. Werkte er iemand bij ons. En die zag mij. Snippertjes van papier. Het was ja gewoon een kassabonnetje of zo. Die zag die mij gewoon in de prullenmand gooien. En die keek mij aan en die had zoiets van: wat ben jij nou aan het doen? En ja, ik was. Heel trots op recycle al jaren. Ik heb in mijn keuken heb ik ook een plek, dat noem ik een soort fabriekje. En daar staan al de lege flessen die terug moeten, en het papier wat in de bak moet. En de potten die ik bewaar omdat ik daar later weer jam in doe. En ga zo maar door.
Ja.
Dus het gaat hier bijna nooit iets weg. Ik heb ook heel weinig vuilniszakken. Echt zo. Ja, nou als ik een vol krijg in 2 weken, dan is het heel bijzonder. Dan heb ik echt... flink iets opgeruimd of zo. Nou, dan is het vol ook nog niet echt vol. Ik heb dat plan. Dus ja, dus, maar dan terug naar die manier met dat die dus hier werkte. En die zag mij dus kassabonnetjes weggooien. En die vond dat dus heel erg wat ik deed. Want die zei, bij mij gaat geen snippertje papier in de gewone prullenbak. Ik dacht, nou, eigenlijk heeft hij nou een beetje gelijk.
Ja, keurig,
dus op dat moment ben ik ook mijn kassabonnetjes in bij het oude papier gaan doen enzovoort. Maar dan kom je ook ergens op een grens. Het scoort vanzelf in, net als dat ik geen appelschil zonder dat de schil in de compostbak terechtkomen. Maar het is wel een gewenning daaraan. Maar je moet ook niet boos worden op jezelf als je ineens dat snippertje of die kassabon per ongeluk toch in de gewone pakken. Die vrijheid moet je wel blijven houden. Ik bedoel, je kunt je best doen, maar je mag jezelf altijd geven als je een fout maakt op dat gebied. Ik had nooit stilgestaan bij dat de kassabonnetjes interessant genoeg waren om in die papierbak te komen.
Ja.
En toch is het dat, ja. als je even je best doet.
Ja. Ja.
Nu gaat het allemaal plastic recyclen. En ja.
Ja.
Maar in feite, dus vindt iedereen dan weer raar. Ik heb dus een plastic recyclen, daar kan ik eigenlijk helemaal niet aan meedoen. Want ja, ik heb alleen maar wat duurzaam plastic en heel af en toe staat daar iets op. Dat mag er niet bij.
Ja.
Ja, de verpakking van frisdrankblikjes. Maar ja, daar koop ik er 12 van voor mijn gasten per maand of zo. Die twee van die plastic dingetjes, nou, die ga ik er niet opvaren.
Nee. Ja, nou, het is een kwestie van discipline, denk ik, hè?
Het is discipline, inderdaad.
Ja.
Maar het is ook, ik heb ook in het kader van het consumeren, je kunt heel veel afval hebben. Als ik om me heen kijk, we mogen niet oordelen, dat zeg ik iedere keer tegen elkaar, maar ik wil het gewoon toch ook gewoon zonder moeite te kunnen benoemen. Als ik om me heen kijk, dan zie ik dat mensen met een vergelijkbare levensstijl en gezinsgrootte enzovoort, die zitten gewoon 3, 4, 5 keer zoveel vuilnis bij.
Ja.
Vuilnis maar meer. Elke week. En dan denk ik, hoe doe je dat? Hoe leef je dan? Ik moet eerlijk zeggen, ik kan het me gewoon niet even voorstellen dat je zoveel vuilnis wil.
Nou ja, kijk, wij zijn met z'n tweeën. En dan is er zo'n grote grijsbak, hè. En dan hebben we toch ook nog een kantoor aan huis. En dan ook nog zo'n afvalbak, hè, zo'n groenbak. Maar bij ons is gewoon, het wordt iedere week opgehaald. En dat is volgens mij tot de helft toe vol. Ik begrijp gewoon niet hoe je daar zoveel in kunt krijgen. Er zijn altijd mensen die bij ons erin kieperen. Want bij ons is het altijd maar half vol. Ja, ik vind het wat hoor. Dan denk ik, ja, wat moet je nou allemaal nog weggooien? Ja, het is misschien overdreven zuinig, maar ik heb dus ik moet best wel vaak kopieën maken, maar even zo makkelijk heb je die kopieën later niet meer nodig. Nou, die kun je dan allemaal wel weggooien, maar je hebt er nog een andere kant aan. Die gebruik ik dan ook voor kopieën. Dat is een zuinigheid, waarom ook niet? En zo heb ik bijvoorbeeld van een Amerikaans bedrijf geleerd. Die zag ik heel vaak mailtjes in het rood doen. Toen dacht ik, waarom doen ze dat nou? Dus ik vroeg het een keer en toen zei ze, als we een kopie van gemaakt, dat doen we dan eigenlijk niet, we vergeten het dan terug te zetten. Maar als er een kopietje van gemaakt wordt en je zet hem op rood, dan gebruikt hij maar de helft van de zwarte inkt. Dan moet je natuurlijk geen kleuren in je kopieerapparaat hebben. Maar dan heb je maar heel weinig inkt nodig als je...
Dat is een mooi tip.
Ja. Dus dat...
zwart-wit kopiëren met rode inkt.
Ja. En dan neem je maar, heb je maar de helft van... Dus ik ben dat een tijdje geleden gaan doen. Ik denk toch eens kijken, want ik weet ongeveer hoe vaak ik zo'n nieuwe cartridge nodig heb. Of zo'n inkjet heet het, hè. Hoe vaak ik dat nodig heb. En ineens ben ik nu maar aan de tweede sinds februari... Kun je nagaan. En die tweede, dat is soms 14 dagen, 3 weken. Hè? Want er moet best wel het een en ander gekopieerd worden hier. Maar daar sta ik dus echt van te kijken hoor. Dat gaan echt maanden voorbij.
Dus je doet het origineel wat je...
Ik er even op rood, ja. En maak een kopietje van. Dus er gaat maar de helft van de inkt wordt er gebruikt voor de kopie.
Dus wel meer werkt omdat je vanaf de computer op een gegeven moment meteen.
Ja, dat is zo. Een paar seconden.
Ja.
Hè? Dat is eigenlijk het werk. En ik gebruik dus ook geen kleurenkopie meer. Kleurencartridges meer. Daar ben ik mee opgehouden. Dat dacht ik, dat is helemaal niet nodig. En, dus dat doe ik ook niet meer. Dus die heb ik al uitgegooid. Dus ik heb alleen die zwarte nog over. Nou, het is een idee.
Dat is wel netjes, je moet op af en toe een foto printen, dus dat lukt
dan. Nou ja, dan moet je even de kleuren erin zetten. Hè?
Maar je kunt de cartridges tegenwoordig heel veilig laten vullen.
Ja, doe ik ook al. Ja, doe ik ook.
Dat scheelt dus
heel veel. Ja, dat scheelt ongelooflijk veel. Ja, maar het kan ook weer niet zo vaak achter elkaar, hè?
Ja, we hebben het er nu over. We hebben hier als een groot vuil wordt opgehaald, het is dan op maandagochtend.
Ja.
En heb dinsdag het gewone vuilnis dus achter elkaar. Dus dat is wel grappig. Ja. En ik loop natuurlijk een beetje met de hond over door de buurt. En dan, ik blijf iedere keer maar verbaasd aan kijken wat er allemaal bij ligt. En er komen gelukkig ook de laatste tijd weer Met name op zondagavond zie je gewoon mannetjes, meestal zijn het allochtonen, die komen met een autootje. En die rijden dan al die plaatsen af en dat doen ze ook op de maandagavond, omdat er zo ontzettend veel bijgezet wordt, dat gewoon recycled kan worden.
Oh, ja.
Dat is echt niet te geloven.
Ja. Oh, we hebben hier...
Zelf ook dat ik gelijk op iets zie staan dat ik denk van, jee, gooi ze dat weg.
Oh, dat mag bij ons niet meer, hè? Dat gaat naar een speciale stortplaats, wil ik niet zeggen, maar dat is een ruimte van de gemeente. En dan kun je alleen maar met een kaartje opkomen en dan moet je het afgeven. Dus ook bijvoorbeeld een oud koffiezetapparaat of zo, of een, noem maar wat, natuurlijk ook je computerding als die vervangen moeten worden. Maar van alles dus, en dat verzamel ik dan. Verzamelen we dan en brengen het daarheen. Nou, makkelijk hoor.
Staat er bij jullie niks meer behalve vuilniszakken en bakken?
Nee, niks meer. Nee.
Helemaal niks?
Helemaal niks. Nee, er staat nooit meer wat. Ja, plastic ophalen natuurlijk, hè. Eens in de zoveel tijd. Nou, keurig netjes in de zak.
Maar niemand zet er meer een oude tv bij?
Oh nee, strafbaar. Ja. Het wordt, nee hoor, dat doet niemand meer. Je moet het even wegbrengen. Dat is zo gebeurd. Want het blijft gewoon staan, niemand haalt het op. Ja, tenzij je dus, jij bedoelt waarschijnlijk dat je aan de weg de een en ander neer... Nee, dat kan ook niet meer. Nee, dat kan niet meer. Zoals we dat vroeger deden. Ja, dat bedenk ik me nu. Ja, dat je wel eens wat zo neerzet en dan komt de ophaaldienst. Nee, dat is niet meer zo. Nee, dat is verleden tijd. Ja.
Nee, hier zet iedereen ook nog gewoon allerlei spullen met gewone touwen. Dinsdagmorgen meer.
Ah, is toch een rotzooi.
Daar bel je dan voor als je heel veel hebt.
Ja.
Dat komt ophalen, dat is ook wel geweldig gezorgd, dat is wel. Als je dan ziet wat er bij gewone vuilnis wordt neergezet, inderdaad aan koffiezetapparaten, stoelen, tafeltje, plantenbakken, ik heb een prachtige spaghetti pot, een hele mooie grote glazen pot en een prachtig deksel erop. Ja, ik moet gewoon bij vuilnis zien staan en denk ik net van. Ja, wat ben jij aan het doen? Ja, moet dat laten? Ik heb er geen één. En waar zou ik die hier dan kapot laten maken? Ik was het gewoon goed af. Ik kook het water er ook mee. Ik heb een prachtig spaghetti pot.
Ja.
Toch?
Ja, maar weet je, bij ons, dat wordt allemaal ingezameld. En je kunt het ook nog afleveren. Als het nog in goede staat is. En dat heb ik dus in het verleden vreselijk veel gedaan. Want die meneer die dat had opgezet, die had een keer een lezing ergens gegeven. En we wisten dat eigenlijk niet zozeer dat je dat kon doen. En allerlei spullen die je niet meer gebruikt, dus ook overbodig zijn in je huis. Laten we zeggen, je hebt nog een parasol en die gebruik je eigenlijk niet meer. Tuinstoelen die je niet meer gebruikt, kussens die je niet meer gebruikt. En nou, die eigenlijk te goed zijn om weg te gooien. Nou, die kun je of in die vuilstort afgeven, hè, met die kaart. Of je brengt dat, en hier in Castricum heet dat Mutatara. En dat is de naam van een dorp in India. En daar zijn mensen, ik geloof 20, 25, 30 jaar geleden naartoe gegaan. Om gewoon een kraantje neer te zetten in het dorp. En dat geld hadden ze opgezameld met de spullen die langs de weg stonden. En toen zijn ze dat zelf gaan maken. Gewoon een loods gehuurd hier in de buurt. En dus allerlei tweedehands spullen daar, dus van mensen die dat kwijt wilden, daar, die leverden alles daar af. Die kregen niks voor hoor, nog steeds niet, maar het wordt verkocht. En dat geld gebruiken ze nu voor dat dorp Mutatara, maar dat heeft zich uitgespreid als een olievlek. Want ze zijn ook met de omliggende dorpen bezig, een schooltje, noem maar op, van alles wordt er voor deze mensen gedaan. Ze zijn dus met waterputten begonnen en die hele omgeving die heeft daar profijt van, in India dus, hè?
Ja, geweldig, maar ik moet dus zeggen, ik ben zo verbaasd, want ja, de stad Utrecht barst van de plekken waar je tweedehands spullen kwijt kunt.
Ja.
Je hebt ook de weggeefwinkel, hebben we sinds een paar jaar, die verandert wel steeds op plek, maar dan kun je dus je spullen naartoe brengen en andere mensen kunnen het weer gratis vandaan halen.
Ja.
Je hebt het ook hier in alle omliggende dorpen en zo, en ook bijna elke plaats heeft een inzamelpunt waar dingen dus echt gerecycled worden, want daar gaat het om.
Ja.
Die weg gewoon met recyclen.
Ja.
En desondanks zetten mensen dus allerlei goede spullen gewoon bij de vuilnis neer.
Ja.
Ja, dat is ongelooflijk.
Ja, dat zie je echt niet meer, dat zie je nergens meer. Daar ben ik wel blij mee hoor, want het is altijd al een rotzootje, hè? Ja.
En dat is alleen maar, ja, het is zo'n, daarom ben ik ook blij dat er weer van die mensen met zo'n autootje rondrijden en dus toch een second life geven aan die spullen die voor een ander overbodig zijn.
Ja. Maar zelf, ja?
Maar wat ik dus eigenlijk probeer aan te geven is dat je zou eigenlijk heel wat minder hebben weg te gooien als je niet zo je laat opjuinen om steeds het nieuws tot nieuws te komen.
Ja, maar ik denk dat door die crisis al heel veel mensen het besef is gekomen, hoor.
Ik denk dat de mensen nauwelijks de crisis tot nu toe in een portemonnee gekocht hebben, want het is altijd hetzelfde.
Ja hoor, ik denk dat mensen nu wel uitkijken om, laat ik zeggen, 3 of 4 koffieapparaten te hebben en of dit of dat te koop. Wat ik zo zie, hoor, om mij heen. En nog steeds is dat niet natuurlijk. Je hebt ook de lucky ones. Maar eigenlijk is het... je ziet toch wel de gevolgen hoor, van de crisis. Ja. Ja.
Nou, we laten het hopen dat dat mensen... Maar ik denk dat steeds mensen... Ik heb ooit een buurvrouw. En die kocht elke 3 maanden een nieuwe gordijn. Echt, elke 3 maanden een nieuwe gordijn. Vitrage en overgordijn.
Oh.
Maar doe je dat of zo? Nou, als het een half jaar duurde, was het echt bijzonder. Was het al. Ja, dat vond ze leuk, dat was zacht huis. Iedere keer anders. Ik zeg, wat doe je dan met al die prachtige gordijnstof? Die gooit ze weg.
Nee, dat is mogelijk. Dat is zonde, zeg. Ja.
Is ongelooflijk. Ja. Dus op een gegeven moment zei ik, nou, ik wil wel een keer nieuwe gordijnen hebben die bij jou pas een paar maanden gehangen hebben. Ja, toch?
Ja. Ja.
Ja, het is nooit van gekomen. Maar daarna is ze wel, doordat dat kist, is het gewoon, maar toen het leger is zelfs.
Ja.
Is het inderdaad wat het leger is helst kan brengen. Ja. Dat mijn eigenlijk natuurlijk zijn we met
schokken. Maar goed, moeten ze allemaal zelf weten. Jij hebt er weer profijt van. En het is een zekere onrust waarschijnlijk toch, hè? Van zo iemand.
Opkoppen.
Ja.
Dat doen we met allerlei manieren. Of, maar ik heel veel omgeving. Zij vanmiddag tegen mij ineens van, daar geloof ik niet meer in. En waar ging hem daarom? Hij kwam van een onderzoek vandaan van een KNO-arts en er is iets echt niet goed met zijn trommelvlies. Die is vroeger als invalbuisje stel.
Mm-hmm.
En dan een specialist die komt te vertellen, als dat nu wat niet echt goed is, maar weer buisjes plaatsen. Terwijl hij al een soort wonder ervaren heeft, want hij had op dat oor ooit maar 1% en dankzij een alternatief geneeskunde handoplegging is dat oor destijds genezen.
Zo.
Ik zeg, waarom ga je niet gewoon naar een osteopaat of zo om dit probleem te bespreken? Zegt hij, daar geloof ik niet meer in. En dan ben ik helemaal stil van de week vallen op dat moment. Wat valt hij nou te geloven? Hij gelooft er niet meer. Terwijl hij daar dus in is opgegroeid, mee is grootgebracht. En denk ik, hoe komt dat dan? Ja, dat komt omdat iedereen in zijn omgeving die is met alle basis geneeskundebeelden. En hij wil niet meer buitenbeentje staan.
Ja, angst hè. Ach, dat,
ja,
angst.
Dat zegt hij dan niet zo. Nee. Maar inderdaad, als je het doorvraagt, dan is er gewoon niemand meer in zijn omgeving die... Hij wordt zo uitgelachen als hij zegt dat hij mijn homeopaat komt als mijn eigen vrouw is mijn eigen vrienden.
Ik vind dat zo triest hè, voor mensen als ze zo bang zijn. Hè? Ze die angst hebben, want dat is allemaal niet nodig.
Het is nog erger, dat is... ik zie dat als hij dit gaat doen, dat hij echt doodgeboren moet worden.
Ja, maar als hij dit is wat hij wil, dan mag je hem niet tegenhouden.
Nee, dan gaan we weer in
de Ja.
Maar dat is dus de sociale druk. En die sociale druk die is er natuurlijk op allerlei manieren. En het vergt ook een stukje kracht, een stukje moed om echt ook zodanig naar jezelf te luisteren en ook zodanig bij jezelf te blijven, dat je mensen die er anders over denken, die kunt weerstaan, zeg maar.
Ja, dat is een van de moeilijkste dingen.
Maar is het niet?
Ja. om je steeds weer te realiseren dat, dat je het zelf kunt bepalen, dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen leven en dat die disharmonie die veroorzaakt in jezelf, die je eigenlijk de anderen daarvan de schuld wilt van laten zijn. Ja, dat heeft niks met dat goddelijke in jezelf te maken. Hè? Daar ben je dan van afgedwaald en dan wil je niet meer bij jezelf zoeken. Maar dat moet iedereen voor zichzelf weten. Daar gaat niemand over. Als je die angst hebt.
Moeilijk, hè? Zoals dus
ja, ook. Natuurlijk is het moeilijk. Maar daarom hebben we ook het leven hier op aarde gekozen. Dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken. Dat is waar we allemaal verantwoordelijk voor zijn. Dat hebben we zelf gewild. Dit hebben we zelf gewild. Of het moeilijk is of niet moeilijk. Ja, voor de donder zeg. Het is hartstikke moeilijk, het leven op aarde. Maar dat hebben we zelf besloten. Want op andere planeten, op andere leven, in andere levensvormen, duurt het allemaal veel langer. Dit wilden we zelf. We wilden zelf in een hele korte tijd al die misère, al die disharmonie, al die ellende, allemaal zelf meemaken. Omdat we, terwijl we diep in de shit zitten, diep in de ellende zitten, diep in onze diepste verdriet en armoede en wat het ook is, dat we dan pas de ogen openen. Want eerder blijken we dat niet te kunnen. Hè? Maar zo is het. Dat is dus wat de mensheid wil. En daar behoren we allemaal toe.
Ik weet in ieder geval
dat
het heel
erg
prettig is. Ja. Als mensen die, denken zoals jij. Als je die in je omgeving hebt en daar ook mee kan praten. Dat helpt wel. Dus dat in het begin ook een beetje over, hè?
Als ze dat willen.
Maar het is wel prettig als het gebeurt. Want je hebt.
Ja.
Dan ligt het ook. Je moet het uiteindelijk zelf doen. Uiteindelijk werkt het enige wat werkt. Je hebt het altijd gelijk. Is dat je naar binnen gaat. Jezelf bevraagt. Naar jezelf luistert. Wat dan ook.
Ja, maar soms.
Het kan soms heel erg steunend zijn.
Ja.
Als je in leven tegenkomt. Ja. Maar ook dat creëer je. Als jij behoefte hebt. Als jij merkt bijvoorbeeld van. Goh, eigenlijk, ik ben met het voorbeeld maar van net met die KNO-arts. Eigenlijk zou ik het wel willen, die klassieke homeopathie. Maar ik ben niet opgewassen tegen het commentaar wat ik dan krijg. Dan kun je hulp vragen aan boven of aan wat dan ook. Of aan je hogere zelf.
Ja.
En je zult het krijgen. Je zult iemand op het pad tegenkomen daarin zal steunen.
Ja, maar als je daar vanaf richt, als je daar niet naartoe richt, dan krijg je die steun ook niet. Want als jij heel graag wilt dat anderen jouw leven bepalen. Wat zal dat licht, die energie, die godheid dan doen? Zijn eigen wil of de eigen wil doordrukken? Wel nee, helemaal niet. Dat mag je zelf bepalen. Daar gaat het dus voortdurend om. Hè? Het gaat voortdurend. En inderdaad, er zijn wel eens mensen inderdaad in je omgeving. En soms wel eens verder dan je omgeving. Maar ach, wat heet omgeving? Dat kan ook de andere kant van de wereld zijn als je met de computer zit. En zo kun je wel eens mensen helpen die even de weg kwijt zijn, maar niet in de emotie van die gebeurtenissen meegaan. Absoluut niet, want dan raak je het spoorbijster. Maar dat je vanuit, zoals dat dan heet, een helikopterview ziet. En dus in de eigen, in mijn eigen werkelijke werkelijkheid blijf. En dan ziet dat wat er altijd gebeurt, dat de liefde vergeten is. Dat gewoon vergeten is om vanuit de liefde te denken, om die liefde weer te herstellen met elkaar. Want daar gaat het voortdurend om. Weet je dat we nog maar 1,5 minuut hebben?
Ik wou net zeggen, dat was een prachtig eindzin.
Nou, zullen we het daar maar bij laten dan? Ik ga nog even die zin lezen waar we mee begonnen.
Mooi afsluiting, ja.
Ik voel mijn leven in de wereld van oorzaken. Wat kan ik werkelijk van mezelf zeggen? En vroeger dus, voor een bepaalde tijd, vroeger leefde ik in de wereld van de gevolgen. En ik hoop zo van harte dat iedereen op een gegeven moment, en dat kan nu zijn, net met mij in de wereld van de oorzaken mag leven. En dat hij zich daar heerlijk in mag voelen. Nou, Marja, dit was het dan weer, hè? Ja, een mooie wens. Ja. Nou, lieve mensen, heel graag weer tot volgende maand. Dit was het 17e gesprek en wellicht is het nu afgelopen. Tot ziens!
Dank je wel. Doei.